Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, schrijft de apostel in Efeze 6. Maar het neemt niet weg dat wij de strijd wel degelijk tegen vlees en bloed hebben. Citeren, en als u dat toch doet, heb ik er nog een paar voor u. Je moet ik zeggen, ik moet even wennen. Je mag zo'n vers niet half citeren, en anders, als je het wel doet, heb ik er nog een paar voor je. Teksten die je dan voor allerlei doeleinden kunt gebruiken. Dat geldt ook voor die van Efeze 6. Want we hebben uiteraard de strijd wel degelijk tegen vlees en bloed. Al is de strekking van het vers natuurlijk dat achter dat vlees en bloed wij van doen hebben met een heel andere macht. Wij verkijken ons daarop. Ik wou zeggen toen ik jong was, maar nou word ik echt oud, hè. Nou goed. Maar wij verkeken ons daarop. Wij dachten van doen te hebben met andere mensen zomaar. En dat je over Bijbelse dingen, maar ook over andere dingen, gewoon kunt praten, kunt discussiëren eventueel, argumenten kunt uitwisselen enzovoorts. En dan moet dat gaan, dat moet lukken. In de praktijk blijkt dat echter zo niet te zijn. En de reden daarvoor is dat de mens niet eerlijk is. In het algemeen niet. En het ook niet wil zijn, dikwijls. En bovendien, en dat is wat in Efeze 6 natuurlijk gezegd wordt, dat nou eenmaal de wereld als zodanig, de mensheid als zodanig, in de praktijk zich bevindt in de macht van Satan. En omdat de mens niet onderdanig wil zijn, niet onderworpen wil zijn en er niks van wil weten, heeft men dus de Satan afgeschaft. De duivel of hoe je maar genoemd mag worden. Maar het verandert heus niks aan de omstandigheden. Want wat de schrift daarover zegt is duidelijk genoeg. Dat namelijk heel de wereld ligt in het boze. Ik vertaal hem al, dus uit Johannes Evangelie ergens, ik weet niet precies waar. Heel de wereld ligt in het boze. Ik vertaal het altijd met heel de wereld ligt in de boze. Enkelvoud, niet boze macht. Onzijdig zal ik maar zeggen, abstract, maar in de praktijk inderdaad bestuurd, geregeerd door één figuur. Dat is je niet letterlijk, maar het klinkt negatief genoeg, denk ik, om het toch maar erin te houden. Door één figuur die wij niet mogen en waarmee wij ook in de praktijk helaas van doen hebben. Hoe dat ook zij, wat de schrift ons over die situatie leert, is feitelijk deze. En ik kom meteen niet tot de algemene heilsgeschiedenis, maar in bijzonder tot de dagen waarin wij leven. De tijd vanaf de opstanding van de Heer Jezus Christus tot aan, laten we zeggen, in elk geval tot aan de opname van de gemeente, wat ons betreft in elk geval. Dat in die tijd God zich helemaal niet bemoeit met de wereld. Dat is een belangrijk gegeven. Ik heb iemand horen reageren die zei, dat verklaart een boel. En dat is een hele goede reactie, denk ik altijd. Zo is het ook, het verklaart ook een heleboel. Alleen het vervelend is dat als je zegt dat God zich niet bezighoudt met de wereld en er geen belangstelling voor heeft, dan krijg je altijd ruzie met christenen. Dat is heel vervelend. Maar niettemin zegt de Bijbel dat. En ik blader maar even voor de goede orde naar Romeinen hoofdstuk 1. Zodat je het even onder ogen krijgt. Daar wordt beschreven vanaf vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard tegenwoordige tijd. Niet zal worden geopenbaard. Dat is wel zo, zeg ik altijd, maar dat staat hier niet, hè. De toorn Gods wordt geopenbaard nu van de hemel, van Gods wegen dus, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Het woordje als je tenminste ziet staan in je Bijbel, mooi schuin gedrukt, kan je het goed vinden, staat schuin gedrukt, want het is de bedoeling dat je het doorstreept. Daar is dat voor. Het wil zeggen, het staat er niet, en de statenvertalers zijn altijd nog zo op eerlijk geweest om te zeggen dat ze het zelf ingevoegd hebben, maar het geeft ons het recht om het gewoon weer weg te laten. Het gaat namelijk over de mensheid in het algemeen hier. En van de mensheid in het algemeen, de mensen in het algemeen, wordt gezegd dat zij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar waar het hier over gaat in de eerste hoofdstukken van Romeinen, is dat hier verklaard wordt waartoe eigenlijk het evangelie nodig is. Het evangelie dat volgens vers 16 kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar de vraag die eventueel gesteld zou kunnen worden, waar heb dat nou voor nodig? Maar dat is ook al ouderwets, geloof ik, hè, die uitdrukking. Waar heb dat nou voor nodig? En dat wordt dan verklaard waarom dat nodig is, waarom er behoefte is aan deze blijde boodschap. En dan begint de apostel met te zeggen in vers 18, nou dat zit zo, het is namelijk zo dat de toorn Gods wordt geopenbaard over heel de mensheid die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Het punt is dat voor zover er uitzonderingen zijn, worden ze geconfronteerd met het evangelie. Zo gaat dat. Staat er hier allemaal niet bij. Het wordt hier allemaal nogal uitgebreid verteld, maar dit soort dingen staan hier niet bij. Wat er niet bij staat namelijk is dat als men waarheid zoekt, dat men die waarheid dan ook zal vinden. Ongeacht wie men is. Het heeft ook niks te maken met intelligentie of iets dergelijks. Het heeft gewoon te maken met als men oprecht waarheid zoekt, zal de waarheid zich openbaren, zich bekendmaken. De waarheid is namelijk gewoon Christus zelf. Nou ja, het is een soort metafoor, maar daar komt het op neer. De waarheid heeft namelijk betrekking op de Heer Jezus Christus en hij is degene die dan op een of andere wijze zich bekend maakt en zich laat vinden, heet dat. U weet wel, de bekende Bijbelse uitdrukkingen over klopt en u zal opengedaan worden, zoekt en gij zult vinden, of beter nog, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Woorden die wij gemakkelijk in de mond van de Heer Jezus leggen, maar ik moet zeggen dat die laatste uitdrukking had ik het eerste moeten noemen, namelijk die van die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Dus voor jongeren is het specifiek bestemd, Boas. Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, maar het wordt gesproken door de wijsheid. In Spreuken hoofdstuk 8, zoek hem niet op, kost me veel te veel tijd. Daar is de wijsheid aan het woord. Die zegt, door mij regeren de koningen, en door mij zus en door mij zo, en die mij verwerpt zus en zo, en die mij lief heeft zus en zo. Maar bovendien, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En dat is wat de Heer Jezus later aanhaalt, in zijn eigen uitspraken, zoekt en gij zult vinden, en eventueel klopt en u zal open gedaan worden. Maar wat zoekt men dan? Wel, wijsheid of gewoon waarheid zijn trouwens synonieme begrippen. Want zonder waarheid zal men nooit wijs worden. En wijs kan men nooit zijn als men de waarheid niet kent. Dat is zo moeilijk. In elk geval van de mensheid wordt gezegd dat die de waarheid ten onder houdt. Omdat, wordt het verklaard in de volgende versen, en ik zeg het niet letterlijk zoals het er staat. Ik verklaar het maar meteen een beetje in mijn eigen woorden. Omdat, of overmits, hetgeen van God gekend kan worden, in hen openbaar is. De gedachte is namelijk dat hier in deze verzen vanaf vers 19, 20 en 20, dat men God in elk geval reeds kan kennen uit wat hier genoemd wordt de schepping. Dat is wat voorbarig gezegd natuurlijk, maar zo zit het wel. Als men de wereld beziet, de natuur beziet en bestudeert, dan, het is voor mij makkelijk praten, maar ik zeg altijd, laat ik zo zeggen, dan moet je van goede huizen komen om te kunnen aantonen dat alles zomaar vanzelf op een of andere wijze ontstaan is. En de enige verklaring ter ondersteuning van de gedachte dat het vanzelf ontstaan is, bestaat hieruit dat men zegt, nou ja, het is heel langzaam gebeurd. Alsof het dan wat voor de hand liggender is en wat makkelijker. Het zijn argumenten die mij altijd voorkomen ontgaan. Men zegt, nou, dat heeft miljoenen of miljarden jaren geduurd. En dan zeggen wij weer, oh, zit dat zo? Nou begrijpen we het. Maar daar valt niks aan te begrijpen. Want of het nou snel of langzaam gebeurt, het is gewoon belachelijk, hè? In mijn zinzins dan. Hè? Toch, die dingen ontstaan niet vanzelf. Mijn vader placht altijd te zeggen, want ik heb dat wel meegekregen dan toch van huis uit. Mijn vader placht te zeggen, geloof in evolutie is ongeveer hetzelfde als dat je gelooft dat als je een rotje gooit in een mest hoopt dat er dan een Zwitserse horloge ontstaat. En als je het niet gelooft, dan moet je erbij vertellen van, nou ja, maar dat gebeurt heel langzaam. Dat duurt miljarden jaren. Nou ja, goed, ik vind het allemaal van die vreemde dingen. Maar de Bijbel zegt gewoon dat God gekend kan worden. Want zijn onzienlijke dingen, vers 20, worden van de schepping der wereld aan uit de schepping of uit de schepselen verstaan en doorzien. Men kan God in principe althans kennen uit de schepping als zodanig en het zou aanleiding voldoende zijn om op grond daarvan op zoek te gaan. Want het blijft natuurlijk altijd zo dat als er dan een God is die ons, ook ons, gemaakt heeft, dan willen wij toch wel eens wat van hem vernemen. Want het is natuurlijk toch zo dat als er een God is, maar hij maakt zich niet bekend, hij vertelt ons verder niks, dan kan hij er net zo goed niet wezen. Dan kun je nog zeggen, nou ja, dat was in het verleden. Toen was er ooit een God, die heeft dat allemaal gemaakt. En nu het allemaal werkt, heeft hij zich teruggetrokken. En hebben wij verder niets meer met hem van doen. Dat heet de God is dood theologie. Dat is door theologen uitgevonden, ik zeg het er maar bij. Alweer jaren geleden, maar dat doet er niet toe. In Nederland, ja. Precies. God is dood. Zo van, maar hij moet er wel geweest zijn, dat is duidelijk. Maar hij laat niet meer van zich horen. En dus hebben wij er verder ook geen boodschap meer aan. Dan moet ik u zeggen, hij laat inderdaad al tamelijk lang niet verbaal rechtstreeks wat van zich horen. Maar hij heeft er toch wel voor zorg gedragen dat wij een boek hebben van pak een beet 1200 bladzijden. Waarin zijn gedachtegoed, om zo te zeggen, zijn boodschap ook aan de mens, zijn woord, vastgelegd is. En dat hebben wij voor ons. Maar in ieder geval, men zou God kunnen kennen en moeten kennen. Dus ook, maar dat doen ze niet. Men wil dat niet namelijk. Men redeneert het weg. En daarom staat er hier in Romeinen 1... dat dus de mens in het algemeen niet te verontschuldigen is. Nou, er staat niet de mens, er staat de mensen. Namelijk op het einde van vers 20... opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Wij horen nog wel eens vertellen van, ja, hoe zit het nou met die mensen die nooit het evangelie hebben gehoord? Mijn reactie is altijd, heb je daar zorgen over? Dan, als ik jou was, ging ik er meteen naartoe om het ze te vertellen. En ik meen dat bloedserieus. Als je daar problemen mee hebt, als je daar zorgen over maakt, wel, wat let je? Gaat ze vertellen? Meen ik echt? Maar in de tweede plaats moet ik zeggen dat hier in de Bijbel staat, zij zijn niet te verontschuldigen. Op wat voor wijze dan ook, zij zouden God op een of andere wijze moeten kennen. En hem moeten zoeken en dan zullen zij vinden. Hoe dan ook, misschien wel doordat God jou of mij naar hen toestuurt. Dat zou heel goed kunnen. En dat verzin ik maar niet zo. Want zulke dingen hebben zich vele malen afgespeeld, overigens. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar het gaat er maar om dat de mens in het algemeen niet te verontschuldigen is. De mensen, vers 21, omdat zij God kennende. Nou ja, ze kennen hem niet werkelijk, dat willen ze namelijk niet. Maar het punt is dat de mens wel beschikt fundamenteel over kennis van de Godheid als zodanig. Over kennis van God. Fundamenteel. Niet gedetailleerd, dat komt namelijk later. Maar het punt is, men verwerpt die kennis. Zolang iemand een Bijbel in huis heeft, beschikt hij over de kennis van het woord Gods. En dus over de kennis Gods. Als je niet weet wat erin staat, is het zijn eigen verantwoordelijkheid. Zo zit dat gewoon. Men kan erover beschikken in het algemeen. En zelfs als men het niet in huis heeft, daar nog. Het hoort hier in Nederland in ieder geval tot ons Nederlands culturele erfgoed. Ik zei toch niet christelijk? Het hoort gewoon bij het Nederlands culturele erfgoed, een Bijbel. Waar zouden we wezen met onze Nederlandse taal als er nooit een Bijbel geweest was, bedoel ik maar. Zo zit dat. We beschikken daar dus over. En dus, men beschikt over de kennis en dat heet in vele gevallen in de Bijbel gewoon kennen. Het is Johannes bijvoorbeeld, die in de eerste Johannesbrief schrijft en zegt, gij hebt niet van nolde dat iemand u leren, want gij weet alle dingen. Waarna wij meteen de vraag stellen, maar waarom schrijft Johannes en dan een brief? Met allerlei vermaningen, instructies en al die dingen meer. En hij zegt erin, gij hebt niet van nolde dat iemand u leren, want gij weet alle dingen. En de verklaring daarvoor is heel eenvoudig. Dat zij namelijk fundamenteel beschikken over die kennis. Of ze er gebruik van maken, is wat anders. En wij als gelovigen, Wij beschikken over die kennis. De bedoeling is alleen dat we er gebruik van maken. Wij hoeven niet onderwezen te worden uit andere bronnen. Wij hebben die bron. De schrift. Enerzijds. En anderzijds. De inwonende Christus. Ik wist niet precies wat ik zou gaan zeggen, maar ik had ook kunnen zeggen de inwoning van de Heilige Geest. Kan net zo goed, maakt geen verschil. Die ons in heel de waarheid en dus in heel de schrift zou leiden, enzovoorts. Wij hebben daarvoor geen excuus. Niemand heeft daarvoor een excuus. Wij als gelovigen al niet, maar ongelovigen ook niet. Net zo min, hebben geen excuus. Maar wat hier staat is, omdat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, want als men God kent, kan het niet anders dan dat men komt tot dankzegging. Als men God kent, dan kent men hem als een genadig, barmhartig, goedertieren God en nog meer van die ouderwetse woorden, maar er zijn nog steeds geen betere vooruitgevonden. Dat is wat hij is. En wij leven uit zijn genade. Het is bovendien de apostel Paulus die in Handelingen 17 zegt dat niet alleen wij als gelovigen, maar ook de hele wereld, ook alle ongelovigen zal ik maar zeggen, de mens in het algemeen, bestaat en in stand gehouden wordt dankzij God die dingen in stand houdt. Staat trouwens niet alleen daar, maar daar staat het tamelijk uitgebreid. Het wordt van de natuurlijke mens gezegd dat hij leeft in God. Want de Bijbelse gedachte is dat er niet sprake is van een natuurlijk evenwicht waardoor de wereld blijft bestaan. Maar de Bijbel leert dat God de wereld in stand houdt. Dat wil niet zeggen dat hij naar de mens omkijkt in onze dagen, daar hebben we het zo nog over. Maar het wil wel zeggen dat hij zijn wereld in stand houdt. En of dat gat in de ozonlaag dan groter of kleiner wordt. Ja, jongens, wat een geldverspilling en wat een energieverspilling. Misdubbelzinnig, ja. Maar laat maar zitten. Waar houden we ons in vredesnaam mee bezig? Wie kan ons vertellen dat het onze schuld is dat daar wat verandert? En wie bewijst dat het in de praktijk enige uitwerking heeft op onze omstandigheden hier op aarde? Dat soort dingen is allemaal flauwekul. We maakt zich zorgen om de eenvoudige reden dat men God niet kent. En men voelt op de klompen aan, zelfs op de Hollandse klompen, die trouwens vrij zeldzaam geworden zijn. Voelt men toch wel degelijk aan, ja, dat als er geen God is, ja, dan komt wel eens wezen dat spul waarin wij ons nou bevinden, die wereld, dat vroeg of laat toch een keer naar de galamise gaat. Dat woord weet ik niet eens hoe je het schrijft zelfs maar. Maar dat is toch zo? Wat heb ik nou weer gelezen? De schrik sloeg me om het hart vanmorgen vroeg. Ik las in de krant dat over een jaar of 20 miljard een ander melkwegstelsel tegen ons melkwegstelsel aan zal botsen. Nou, wat denk je hoeveel het gekost heeft voordat men tot die conclusie kwam die dan in twee regels in de krant staat, hè? Waar maakt men zich druk over? Nee, niet omdat het nog zo lang duurt. Ik geloof er namelijk allemaal niks van. Als God een wereld maakt, houdt hij hem ook in stand. En zwart op wit staat het in mijn Bijbel, dus ik geloof dat inderdaad. Ik maak me daar geen zorgen over. Bovendien, ik heb al wat anders aan het hoofd. En de mensen in het algemeen hebben wel wat anders aan het hoofd dan zich zorgen te maken over het voortbestaan van de aarde. Er zijn er alleen die ons wijs maken dat het voortbestaan aan een zijden draadje hangt. En het belang daarvan is weer dat natuurlijk geld oplevert. Toch? Wel, het gaat slecht. Ons klimaat verandert, de temperatuur schijnt hoger te worden. Denk ik, heerlijk. Daar heb ik jaren op gewacht. En dan moeten we betalen en dan zorgen zij er weer voor, wie dat ook zijn mogen, dat het weer naar beneden gaat, geloof ik. Dat geloof ik toch zelf niet. Nou goed, allemaal onzin. Lees wat hier staat. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Men zou God danken. De wereld is zoals hij is, dat wij daarin leven kunnen. En dat we daarin kunnen leven uit wat God ons geeft. En vooral uit wat God ons beloofd heeft voor de toekomst. Want dat deze wereld voorbij gaat, dat vind ik een geruststellende gedachte, uiteindelijk. Maar dat gebeurt wanneer God het noodzakelijk vindt. Wanneer het zijn tijd is dus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik beweer altijd dat je er toch niet moet aan denken dat het nog duizenden, dan wel miljoenen jaren zo voortsukkelen moet met met deze wereld en met de mensheid. Toch? Je mag blij zijn dat je zelf ook zo lang niet mee hoeft, overigens. Toch? Nou goed, denk er maar over na. Omdat zij God kennen, de hemelschand niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld, ijdel is leeg, hè? Ondanks wat het woordenboek misschien mogen zeggen, ijdel betekent leeg. Maar zijn verijdeld geworden, u weet wel, je weet wel. Vanitas vanitatum. Weet je veel. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid, zei de prediker. Dat ik die naam in het Latijn ken, dat komt gewoon omdat de begrafenisonderneming zo heet. Hè, de plaatselijke begrafenis. Oh, de verzekering was het, geloof ik. Begrafenisverzekering. Vanitas. Laat me zitten. Het gaat allemaal voorbij namelijk. Het is allemaal leeg. Het leidt tot niks. Maar hier staat dat niet alleen het bestaan als zodanig, maar het denken van de mens verijdeld is geworden. Maar zij zijn, in plaats van God te verheerlijken of te danken, zijn zij verijdeld geworden, leeg geworden in hun overleggingen. Dat wil niet zeggen dat er niet overlegd wordt. Maar het punt is, er wordt overlegd over dingen die volstrekt, maar volstrekt irrelevant zijn. Onbelangrijk, geen inhoud hebben. Dat is waar het over gaat. Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. De bedoeling is namelijk dat het verstand of het hart, want die twee begrippen die lopen door elkaar in de Bijbel. En daar is een goede reden voor. Maar goed, maar de gedachte is dat het verstand, dan wel het hart, gebruikt zou worden om het licht dat God geeft te ontvangen. Ik zal even kort zeggen, komt ongeveer hierop neer, dat het enige verschil tussen de mens en al het andere in deze wereld bestaat eruit dat de mens verstand heeft. Niet veel, maar aanzienlijk, ja, ik kan het nooit nalaten, aanzienlijk meer dan de kat. Vooruit. Nou, dan dolfijnen en olifanten dan. Vooruit dan. En over apen zullen we het maar helemaal niet hebben. Maar aanzienlijk meer. Maar het is echt het enige verschil tussen de mens en andere zoogdieren, heet zoiets, toch? Dat verstand. De vraag is nou, wat doet die mens met het verstand? Want als hij die gebruikt, is hij gewoon een beest. Die gebruikt het ook niet, maar die heeft het niet. Die is nog te verontschuldigen dan, de mens niet. Die heb je toch? Zo zit het in elkaar, hè? Nou goed. Wat zou een mens met zijn verstand doen? Wel, zegt de Bijbel, God heeft ons het verstand gegeven. Dat is de eerste Johannesbrief, als ik me goed herinner. En anders is er vast ergens voor iemand die dat straks komt corrigeren en zeggen, daar staat het. Dan hebben we dat ook weer geregeld. Hè? Ik zei het toch, 1 Johannes 5, vers 20. Dank u, zuster. 1 Johannes 5, vers 20. God heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige, degene die waarheid is, betekent dat, dat is waarachtig, opdat wij de waarachtige kennen. Mijn populaire variant is ongeveer deze, dat het verstand zou functioneren als een soort ontvangstinstallatie om het woord van God te ontvangen en te begrijpen dus. Want dat is wat ontvangen is, hè? Niet ontvangen en dan in het vakje leggen van inkomende post, maar gewoon ontvangen, namelijk in je opnemen, je eigen maken. Dat is ontvangen. Nou goed. Helaas hebben velen gedacht dat het verstand een ideale zender is. Men gebruikt het ding dus verkeerd. Er zit op zo'n ding altijd een knop. Wist je dat? Er zit zo'n knopje op. Zo'n stand-by. Maar er zit zo'n knopje op. En mensen houden altijd een knopje ingedrukt en zijn maar aan het zenden. Maar het vervelende is, ze hebben geen boodschap. Ze zijn leeg, ze zijn verijdeld geworden in hun denken. Maar ze hebben een heleboel te vertellen. Het gaat over niks. Ze hebben een boel te vertellen. Zie? Maar wat je moet doen, zeg ik altijd, gewoon van dat knopje afblijven. Je niet zo druk maken, je niet zo inspannen. Gewoon luisteren. En ik bedoel dus gewoon, luister naar wat de Bijbel zegt. Naar het woord Gods. En ik bedoel inderdaad, niet luisteren dus naar wat mensen je wijs maken. wil er best bij zeggen meteen, ook niet luisteren naar wat ik je probeer wijs te maken. Je moet luisteren naar wat de schrift zegt. Daar moet je het uiten. Je moet trouwens ook nooit laten zeggen, als ze je vragen van wie heb je dat allemaal, dan moet je nooit zeggen van Ab Klein Haneveld of zo. Want het, dan maak je het alleen nog erger, hè? Dus dat moet je nooit zeggen. En ja, dan krijg je nog grotere problemen door dan je nou al hebt, enzovoorts. En mij doe je er helemaal geen plezier mee. Bovendien, het hoort ook niet zo. Als je iets te vertellen hebt, uit de Bijbel graag. Dat iemand je dat heeft laten zien, prima. Maar dan moet je er nooit bij vertellen. Uit de Bijbel, staat in de Bijbel, toch? Nou goed. Maar de bedoeling is dat de mens inderdaad zijn verstand zou gebruiken om God te kennen. Verstand, begrijp je me goed? Van alle kanten wordt je wijsgemaakt dat verstand en godsdienst, of beter nog verstand en geloof, elkaar niet verdragen. Je moet je zeggen, dat is een misverstand, dan heeft men het over verstand en religie. Die verdragen elkaar niet. Maar verstand en geloof... Geloof naar Bijbelse maatstaven, geloof namelijk onderwerping aan wat de Bijbel leert, verdraagt elkaar heel goed. Sterker nog, het kan niet buiten elkaar. Als je verstand wil gebruiken en je hebt de waarheid niet, je hebt geen Bijbel, zal ik maar zeggen, wat moet je met je verstand? Kun je verder niks mee. En als je een Bijbel hebt en je gebruikt je verstand niet, kun je er ook niks mee. Want men zou op het woord verstandelijk acht geven. Waar die staat is iets moeilijker, zuster. Dat is het Oude Testament. Ik weet niet meer waar het was. Ik meen dat het Joshua was. Maar anders neem ik er een uit Jesaja 55. Daar staat, hoort aandachtelijk naar mij. Hoort aandachtelijk naar mij. Dat zou men doen. Met aandacht luisteren naar het woord Gods. En als men dat niet doet, en de wereld in het algemeen doet dat niet, dan geldt wat hier staat. Namelijk, ze zijn verijdeld geworden in overleggingen en een onverstandig hart is verduisterd geworden. Ze ontvangen geen licht, de kleppen zitten dicht enzovoorts. Ramen zitten dicht. En zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Dat is een heel simpele verklaring voor te denken. Of te bedenken, dat is een heel simpele verklaring voor te geven. Als men namelijk geen vaste bronnen heeft, als men geen waarheid kent, moet men ze zelf bedenken. En wat je dan krijgt, is zeer gecompliceerde filosofieën en theorieën die nergens opslaan, die nergens aan vastzitten, die geen enkele basis hebben. We hadden het nou toch even over de meest voor de hand liggende evolutietheorie. Men zoekt naar waar wij vandaan komen, de oorsprong der wereld, en hoe verder men reikt, hoe verder het terug blijkt te zijn. Maar men kan er niet bij. En wat de toekomst betreft, ja, dat was sowieso al een zwart gat. En toen ging men, ja, in de sterrenkunde heb je dat ook, zwarte gaten. Die bestaan trouwens ook alleen theoretisch in de praktijk. Helemaal nooit aangetoond. Het is ook onzin als je mij vraagt. En ik wil wel eens een keer uitleggen waarom het echt onzin is. Dat kan ik ook in twee zinnen, maar dat doe ik nou even niet. Maar die dingen bestaan niet. Maar weet je, dat zwarte gaat naar het verleden, naar de toekomst, dan wel in de ruimte. Dus zowel in de, ja, in vier dimensies. Dus betekent dat, dat zwarte gaat, dat is gewoon een eigen hart. Echt waar. Dat is waarin gegraaid wordt. Niet in de wereld, niet in de ruimte, niet in de tijd. Daar heeft men geen vat op, weet men ook niks van. De enige bron die we daarvoor hebben is de Bijbel zelf. Is het woord Gods. Als men dat niet heeft, dan wordt alles zwart. En dat is wat hier staat. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden, zich uitgevende voor wijzen, want ze hebben ingewikkelde theorieën. Zijn zij dwaas geworden, want die theorieën slaan nergens op. En hebben de, want daar gaat het om, en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke, de eeuwige, de blijvende, God, verwisseld voor of veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens. Men zou de mens moeten dienen, of van gevogelte. Men zou de natuur moeten dienen, toch? En van vier voelt er geen kruipende gedierte, die niet alleen van oudsher ook als heilig beschouwd werden, soms als uitbeelding van godheden enzovoorts, maar in onze dagen is dat meer dan ooit in het verleden van toepassing. Men ziet er helemaal geen hogere machten achter, maar het schijnt zo te zijn dat de mens tegenwoordig de natuur moet dienen, omdat de mens nou eenmaal het laagste is in heel de wereld. Wij moeten er wat van maken. Hè? Ja, het gaat over vogeltjes die we niet eens mooi vinden, die hier bovendien ook niet zijn, waar er nog maar een paar van zijn, en het kost kapitalen om te zorgen dat de soort niet uitsterft. Dan moeten wij ons warm verlopen, zal ik maar zeggen, voor dat soort dingen. Begrijp me goed, ik ben een vogelliefhebber. Echt waar. Maar als een vogelsoort uitsterft, dan weet ik ook dat je zo'n vogelsoort gewoon weer kweken kunt, hoor. Zo zijn ze namelijk, de meeste vogelsoorten zijn ook zo ontstaan, overigens. Maar goed. Maar ik bedoel maar, men maakt zich druk om van alles en nog wat, terwijl de meest belangrijke dingen van het leven als zodanig niet kent en ook niet wil kennen, niet wil weten. Als er iets belangrijk is om te kennen, dan is het die God. En ik denk nog altijd, als God het nodig vindt om die vogelsoort in stand te houden, of die kolonie van apen waar er nog maar 30 van zijn ergens in Zuid-Amerika, daar kan God ook heel goed. Begrijp je me goed? Ik vind het zonde hoor, dat dat weggaat. Maar ja, of ze er nou wel of niet zijn, maakt jou en mij toch niks uit. Wij zien ze toch niet, of wel? En hoeveel soorten zijn er trouwens? Apensoorten, vogelsoorten. En hoeveel kunnen we er missen? Nee, ik ben echt een dierenliefhebber. Dat is echt waar. Vind echt prachtig. Ik kan uren zelfs naar één beestje gaan zitten kijken. En dat zou niet voor het eerst zijn dat ik dat doe. Moet ik eerst het land uit natuurlijk. Eerst niks verder anders aan het hoofd hebben. Maar het is een van mijn liefste bezigheden. Dieren observeren. Echt waar. Ik heb er niks tegen. Maar er zijn wel belangrijkere dingen in het leven. Daar gaat het om. Nou goed. Ze hebben de schat verwisseld voor de mens, vogelte, dieren enzovoort. En dan, wat heeft God gedaan? Vers 24. Per slot, als hij God is, zou hij daar toch wat aan moeten doen? Hij zou daar toch op moeten reageren? Als je niet erkend wordt als schepper en als heerser natuurlijk. Wel staat er, vers 24. Daarom heeft God hen ook overgegeven, dat wil zeggen losgelaten. Het woord betekent ongeveer dit, dat de mens zich ontrukt aan God. En op een gegeven moment laat God los en zegt, nou, ga maar dan. Dat is overgeven, loslaten. Daarom heeft God hen overgegeven in iets waar ik het liever niet over wil hebben vanavond. Maar niet in minst staat het. Hè? God heeft hen overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid en zo verder. Ze hebben namelijk, vers 25, de waarheid Gods veranderd in de leugen. Namelijk, ze hebben het schepsel geëerd en gediend boven de schepper. En als het ooit het geval was in de loop van de geschiedenis, dan is dat vandaag, is dat nu zo. Dat men de schepping eert in plaats van de schepper. Nou goed. Ja, de hele die milieubeweging, alles wat daar. Dat heeft er allemaal mee te maken. Al die natuurbeschermers en zo. Ik vind het heel nuttig dat de natuur beschermd wordt. Ik weet niet, we hebben in Nederland trouwens helemaal geen natuur, geloof ik meer, maar vooruit. Maar ik vind het heel nuttig dat het beschermd wordt. Meen ik ook echt. Maar dat is niet onze godsdienst of zoiets. Dat is niet wat ons leven inhoud zou geven. Of dacht je dat we daarvoor hier zijn? Om de natuur te beschermen. Wat heb ik nou laatst toch gelezen achterop een bumper van een auto? Save the world, kill yourself. Ja, het was me uit het hart gegrepen, precies. Ik heb die indruk al jaren. Wij mensen schijnen niet meer het recht te hebben om hier te zijn, omdat als wij hier zijn gaat het hele milieu naar de knoppen. Dat zijn een soort Filistijnen, maar ja. Maar wat de mens gedaan heeft, is de waarheid Gods veranderen in de leugen. Wat dan? Ze hebben het schepsel geëerd en gediend boven de schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. En nog een keer, vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare bewegingen. Ga ik niet verder op in. En daarna nog een keer in vers 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. En als je vindt dat ik toch wat had moeten zeggen over wat ik nu heb overgeslagen, dan zeg ik, nou ja, dat wil ik wel doen. Waar het ongeveer op neerkomt, heel in kort, is dat waar men de relatie tussen schepper en schepping niet erkent, of gewoon niet kent en niet wil kennen, heeft dat naar Bijbelse maatstaven min of meer vanzelfsprekend tot gevolg dat het verschil tussen man en vrouw ook niet meer gekend wordt. En dat is wat hier aangehaald wordt. Wat hier feitelijk gezegd wordt, dat sommigen zeggen, ja, je vindt hier de veroordeling van homoseksualiteit. Dan zeggen, ja, dat is waar, ja, dat vind je. Ja, dat is waar, dat vind je hier ook. Maar waar het echt over gaat, gaat precies andersom. De gedachte is namelijk dat homoseksualiteit op een of andere wijze uitwerking is van filosofie en denkwijze waarin de schepping die nou eenmaal vrouwelijk is, God, de schepper, niet kent of erkent, God die nou eenmaal mannelijk is. En het hangt aan elkaar. Ik weet niet of je dat begrijpt, maar het hangt aan elkaar gewoon. Als je die ene relatie loslaat, dan ben je die andere relatie ook kwijt. Zo zit dat gewoon. En ik bedoel dat niet te zeggen over iemand individueel. Ik heb het niet over een individuele homoseksueel. Ik beweer ook niet dat een homoseksueel man of vrouw. Maakt hun niet uit, maar ons wel natuurlijk. Maar, ja. Maar ik wil gewoon zeggen, ik wil niet zeggen dat een homoseksueel man of vrouw, dat die per definitie dus ongelovig is of zo. Dat beweer ik niet. Ik beweer alleen dat die hele trend, die hele ontwikkeling daarvan, de uitdrukking is van de breuk die er is tussen de man, God namelijk, en de vrouw, namelijk de schepping. Waar men die relatie niet kent, staat meteen de relatie tussen man en vrouw ook op de tocht. Dan weten we ook niet hoe die zou moeten zijn. Überhaupt niet. Daar hebben we dan ook geen norm meer voor. Hoe zou dat moeten zijn? Toch? Dan moeten we onszelf een voorstelling maken van, nou, laat het maar zus of zo houden of zus en zo zien. Maar er komt nooit wat van terecht. Als die vaste normen er niet zijn, dan raak je uiteindelijk alles kwijt. En feitelijk kom je dan vanzelf terecht nog een fase verder. Ik zeg het met name nog een fase verder bij de meest extreme perversiteiten. Maar de grote perversiteit is natuurlijk, het grote extremisme om zo te zeggen, is natuurlijk dat een schepsel zijn of haar schepper niet erkent. En daar komt al het andere heus uit voort. Ja, nou kom ik op het terrein van de filosofie, dat weet ik wel. Begeef ik me liever niet op. Is mijn taak ook niet trouwens. Maar zo ongeveer wordt het in de Bijbel naar voren gebracht. Hier in elk geval. Als het je interesseert, lees het stukje nog maar eens met grote nadruk. Eventueel ook in andere vertalingen. Lees het maar naar, maar dat is wat er staat. Maar waar het om gaat is niet dat de apostel hier homoseksualiteit veroordeelt. Wat de apostel zegt is, het probleem met de wereld is dat de mensen in het algemeen God niet willen kennen. En inmiddels is het zover, sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus althans, is het zover dat God gezegd heeft, nou wil je mij niet kennen, zoek het dan maar uit zonder mij. Ga dan maar. En nu zijn we 2000 jaar verder en wat roept de mens inmiddels? Bijna 2000 jaar lang. Zie je wel, je kunt God vloeken wat je wil, maar je komt hem niet tegen. En we bestuderen de ruimte, het heelal. Belachelijke uitspraak trouwens, maar vooruit. Ja. Dus je weet hoe groot dat zou moeten zijn. Volgens diezelfde heren geleerden begrijp je ook dat men een ruimteonderzoek nog nooit, maar ook nog nooit is toegekomen. Het bestaat niet gewoon. Reken het maar eens uit. Dat ben ik serieus. Het is gewoon belachelijk om dat ruimteonderzoek te noemen. Ook al gaan ze miljoenen kilometers ver, dan nog is het belachelijk om dat ruimteonderzoek te doen. Maak maar eens een schaaltekening van het heelal. Dat lukt je niet. Hè? Nee, heel het aardoppervlak is er te klein voor om dat op een redelijke schaal zichtbaar uit te beelden. Dat is echt belachelijk. Maar goed, dat zullen we het ook maar niet verder over hebben. Maar het punt is gewoon, men kan daar verder niks mee. De gedachte is, God heeft gezegd, wil je mij niet? Ga je gang maar. Doe het dan maar zonder mij. En wat zegt de mens? Wij bestuderen het al, we komen God niet tegen. Wij kunnen leven zoals we willen, als een beest hier op aarde, en God vloeken. En God doet niks terug. Toch? Hoewel. Ja, sommige mensen denken, er zijn van die kerken en kringen waar ze denken dat als er daar iemand ziek wordt of een ongeluk krijgt, dat het de straf van God is. Dan denk ik altijd, nou, als dat zo zou zijn, dan betekent het dat al die mensen die een andere godsdienst dan de christelijke aanhangen, dus al lang uitgeroeid hadden moeten zijn. Dus het klopt gewoon niet. God doet namelijk niks. En men neemt een microscoop, elektronenmicroscoop, wat een wezen was. En zegt, nee, daar is God ook niet. Niet in het klein, niet in het groot, nergens. Het enige wat men vaststelt, is wat wij gewoon uit de Bijbel kunnen weten en behoren te weten. Dat is een van de eerste dingen die we moeten weten. God heeft de wereld losgelaten. De mensenwereld dat dan. Begrijp je me goed? Er staat uitdrukkelijk, hij houdt de hele wereld in stand. Hij bewaart hem, hij heeft er nog een plan mee. Voor de toekomst, wordt ooit anders, maar vandaag tot op heden, tot aan de, wat we dan populair en samenvattend noemen, de wederkomst van Christus, tot die tijd houdt hij er zich niet mee bezig. En als een mens dus zegt, ik zie geen God, ik hoor geen God, ik kom hem nergens tegen, zegt men alleen precies wat de Bijbel ook zegt, natuurlijk. Namelijk dat God zich verbergt. Dat is een van de uitdrukkingen die daarvoor reeds gebruikt wordt in het Oude Testament. Vele malen. En hier wordt gewoon gezegd, ja, God heeft de wereld losgelaten, wil er niet mee te maken hebben. Dat is de situatie waarin wij leven. Het staat niet alleen hier, maar ook natuurlijk op nogal wat andere schriftplaatsen. Maar waar het nou feitelijk over gaat is dit. Dat als wij niettemin individueel de waarheid zoeken, dan zijn wij sowieso al uitzondering. Dat is bijzonder. Mensen in het algemeen doen dat namelijk niet. Ik moet eerlijk toegeven, dat als ik de geschiedenis bezie, dat hier in de, wat wij noemen de westerse wereld, toch wel wat meer gebruikelijk is om waarheid te zoeken dan elders. Dat is wel zo, maar in het algemeen kun je rustig zeggen, degenen die het doen, die echt de waarheid willen weten, onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Een mooie uitdrukking is dat, hè. Onvoorwaardelijk. Diegenen die echt de waarheid willen weten, zijn uitzonderingen, maar ik neem aan dat jullie allemaal gelovigen zijn. Is niet zo, dat weet ik wel, maar ik ga er maar vanuit, gemakshalve. Dat wij die gelovigen, wij zijn gelovigen omdat we de waarheid gevonden hebben, maar gaan we dan gezocht hebben. Maar het punt is nu dat we daardoor behoren tot een club van uitzonderingen. En inderdaad, wij worden op die grond ook uitgezonderd van Gods wegen. Gezonderd af, afzonder is het woord. Maar uitzonderingen, uitzonderen heb ik helemaal geen probleem mee. Ook goed Nederlands. Wij worden gezonderd uit, we worden gezet buiten de wereld als zodanig. Enerzijds doen wij dat zelf. Als wij tot geloof komen, eigenlijk begint dat al als we de waarheid zoeken, maar vooruit. Maar als we tot geloof komen, dan worden we als het ware onttrokken aan wat gangbaar is in de wereld, waarin men, nou ik wil niet zeggen de leugen zoekt meteen, maar waarin men bij waarheid geen belang heeft. En waarin men dikwijls ook het belang van de waarheid niet ziet. Er ook helemaal geen belang bij heeft, persoonlijk niet en in het algemeen niet, ook filosofisch niet, enzovoorts. Want het probleem is dat en wij worden geacht dat allemaal te begrijpen als wij gelovigen zijn, dat waarheid nou eenmaal sterker is dan wij. En er zit niks anders op. Wanneer wij de waarheid kennen, dienen wij die maar te accepteren. Zo zit dat eigenlijk. Ja, het hoeft niet. Je kunt hem ook verwerpen. Je kunt hem met oogkleppen op door het leven gaan natuurlijk. En eerlijk gezegd, dat doen de meeste mensen. met oogkleppen op. Ook gewoon hier in Nederland bedoel ik hoor. En ook vele christenen doen dat. Die denken dat de waarheid bepaald wordt niet door het woord van God of door de Bijbel. Maar dat de waarheid bepaald wordt door de schoonfamilie of iets dergelijks. Of door de buren. Met wie je toch rekening mee moet houden en zo. Of wordt bepaald door je collega's. Met wie je toch moet samenwerken. Dan moet je je toch aan aanpassen. En dan moet je toch concessies aandoen. Je hoort er toch bij, niet waar? En het punt is, niet waar. Je hoort daar niet bij. Niet echt. Niet wat betreft het denken, maar ik moet eigenlijk wat lager wijzen. Niet wat betreft dat wat in onze harten is. Je kunt rustig meedoen met de plaatselijke voetbalclub. Al was het voor mijn part op zondag, want ik zit er helemaal niet mee. De Bijbel ook niet trouwens. Dus daar zijn we gauw over uitgepraat. Maar er echt bij horen. Ja, het is wel heel beperkt natuurlijk. In werkelijkheid niet. In werkelijkheid namelijk horen wij tot dat volk waarvan Jacobus zegt in Handelingen 15. Dat volk wat God zich verzamelt uit de volkeren, uit de heidenen en voor zijn naam. Een volk Gods. En inderdaad, als wij tot geloof komen, dan manoeuvreren wij ons daarmee in een bijzondere positie. Een uitzonderingspositie, ja. Zie? En dat is waar ook zo uitdrukkelijk over gesproken wordt. Maar het aardige is dat het niet als negatief beschreven wordt, maar als positief. Wij worden geacht in te zien dat de wereld eenzinkend schip is. En ik bedoel niet het milieu, nee, ik bedoel het denken van de mens. Het is één groot zinkend schip. En het vaart wat rond in de duisternis. De knal tegen een ijsberg is al lang gebeurd. Het is aan het zinken namelijk. Titanic, jawel. Nou goed. Het gaat dus gewoon naar de kelder. Trouwens, dat het leven te vergelijken valt met een schip op zee. Met alle gevaren van dien, ja, dat heb ik niet uitgevonden. En ook op Urk hebben ze dat niet uitgevonden. Dat weten ze over de hele wereld natuurlijk. Zo is dat. Maar het punt is, wij moeten daaruit. De draaimolen is ook een prachtig beeld. Sinds enige tientallen jaren. Hè? De wereld draait maar door. Maar ik wil eruit. Maar het ding dat staat niet stil. Of hoe was dat liedje ook alweer? Zoiets. Toch? In de Bijbel wordt het namelijk positief beschreven. Ik zal het kort zeggen, daar kom ik later wel op terug. In het kort wordt er gezegd, verwondert u daarover niet dat de mensen u haten? Want, zegt de Heer Jezus, ze hebben mij eerder gehaat dan u en ze haten mij. En als je mij lief hebt, dan zullen ze u ook haten. Weet je al voorhand. En ik persoonlijk vind het zeer bemoedigend. Nou ja, achteraf dan. Het is natuurlijk niet leuk, maar achteraf is het zeer bemoedigend. Je zou je zorgen moeten maken als de wereld je niet haat. Als christen moet je je dan zorgen maken. Dan hebben ze niet in de gaten wie je bent. Of tot wie je behoort, kennelijk. Zodra ze dat wel doorhebben, dat kan het alleen omdat je ze dat hebt laten blijken of gewoon ze verteld hebt, ja, dan... Er zitten zij met het probleem, denk ik altijd. Jij niet, er zitten die anderen met een probleem. Wat moeten ze nou met je? Haten ze je dan of worden ze nieuwsgierig? Nou ja, daar kon je het wel eens druk mee krijgen, dus met beide kanten. Maar ja, zo is dat nou eenmaal. Maar goed, dat is de ene kant, de wereld zal ons haten. De andere kant is dat het nou juist Gods bedoeling was om ons te verlossen uit, ik noem er even een paar, ons te trekken, Galaten 1 vers 4, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat weet je toch? Daar zou je toch uit willen, uit de tegenwoordige boze eeuw? Of dat hij ons trekken zou uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus meen ik, wat was het, 1 Petrus is het geloof ik. 1 Petrus 2 vers 9. Dat hij ons trekken zou, of daar in de buurt, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat wil je toch? Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat iemand dat niet wil. Ik kan me niet voorstellen dat iemand in duisternis, in het onzekere door het leven wil gaan, niet weten waar is, waar hij vandaan komt en wat de juiste richtingen zijn enzovoorts. Kan ik me echt niks meer voorstellen. Je wilt toch weten hoe het zit? Nou dan. Hij trekt ons uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En ik heb er nog een leer, dat is Colossense. Waar staat Colossense 1? Dat hij ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Dat is dus die Zwarte Piet, weet je wel. Den duivel, ja. Getrokken heeft uit de macht der duisternis. Om ons bekwaam te maken om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht. Dat is wat volle uitdrukking, maar zo staat het daar in Colossense. Licht. Uit de macht der duisternis tot het licht. En zo verder. Zie? Nou, daar gaat het om. Dat we daardoor in een uitzonderingspositie terechtkomen, dat is inderdaad waar. Maar ja, we zijn altijd nog met een man van 50 hier, dus het valt wel mee, minimaal. Er lopen er hier op het terrein nog wel een paar rond, mag ik aannemen. Toch? Dus we zijn toch niet helemaal alleen, maar we vormen natuurlijk wel een minderheid. Dat is waar. En dat dat strijd oplevert, problemen met zich meebrengt in ons leven hier, dat is ook waar. En daarvoor heb ik er nog één citaat, even gauw, uit Johannes 17. Waar de Heer Jezus voor de zijnen, ook voor ons dus eigenlijk, bidt. Nou ja, het was voor zijn discipelen, maar dat grote gebed dat hij daar uitsprak aan het eind van zijn omwandeling op aarde, zoals dat heet in Johannes 17. Dat was een gebed voor de discipelen, maar tegelijkertijd is het beschrijving van wat de Heer doet en wat God doet voor ons in onze dagen. Wij die in hem geloven. En de Heer Jezus bidt dan voor ons en zegt in vers 14 van Johannes 17, ik heb hun uw woord gegeven. Dat doet hij nu ook. Hij geeft ons zijn woord. Misschien begrijp je niet hoe, maar dat maakt niks uit. Je hebt het voor je liggen, dus dat is makkelijk genoeg. Zo, dat is dus zo, we hebben het. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Dus hetzelfde soort uitspraak als elders in Johannes 15 en ook als in Johannes 3. Maar dan verder, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. De bedoeling is niet dat wij daaruit vluchten, letterlijk. De bedoeling is ook niet dat we met z'n allen zeggen, jongens, we zijn hier met een mooi groepje, een man of 50, moeten nog een man of 50 bij hebben, dan gaan we met z'n allen emigreren naar de binnenlanden van Australië of zo. Want daar woont niemand, hè. Nee, vroeger ging je dan met z'n allen naar Amerika. En zo is Amerika bevolkt worden. Zo van, we gaan met z'n allen een soort kluizenaarsleven leiden, of we stichten met z'n allen een grote leefgemeenschap, een commune heet zoiets in andere denominaties, zeg ik dan maar. Maar zoiets. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is niet dat we eruit gaan. Maar staat er, ik bid niet dat je hen uit de wereld wegneemt, maar dat je hen bewaart van de boze. En tegen die boze hebben wij een strijd. Begrijp me goed, niet wij tegen die boze, maar eigenlijk andersom. Want voor zover wij een strijd hebben, is het absoluut geen aanvallende strijd. Echt niet. Maar is het alleen een defensieve? We hebben het daarover. Maar lees anders alsnog Efeze 6, daar zijn we mee begonnen vanavond. Want de gedachte is dat wij zouden staan, wij zouden staan blijven en wij zouden stand houden. Dat zijn de woorden die daar gebruikt worden. En de strijd is erop gericht op dat wij zouden staan, blijven staan en stand houden. That's all. En daarna moet ik eraan toevoegen dat weliswaar deze uitzonderingspositie waarin we als kinderen Gods ons bevinden, ons plaats in een strijd, want er is natuurlijk altijd een spanningsveld tussen ons als gelovigen en een ongelovige wereld, die leeft onder de toorn of het oordeel God, zoals we er straks gelezen hebben, die wandelt in duisternis, terwijl wij geacht worden te wandelen in het licht. Maar als ik nou zeg dat het de bedoeling is dat we zouden staan, stand houden en staande blijven, dan is het maar één stap terug en dan ben ik gewoon bij de natuurlijke mens, Dan heb ik het niet eens meer over gelovigen. Dan heb ik het gewoon over de natuurlijke mens. Voor wie wij van huis uit zijn. En dan moet ik erbij zeggen dat het de bedoeling is dat wij kinderen, niet kinderen gods, gewoon kinderen, dat wij kinderen, nou ja, jongelui dan, dat wij leren in het leven de omstandigheden zodanig het hoofd te bieden, weerstand te bieden, hoezo strijd? Zodanig weerstand te bieden tegen de omstandigheden dat wij staan en staan blijven en stand houden. Wat ik zeg dus is gewoon dat wat voor ons als christenen geldt is niks bijzonders, want het zou net zo goed gelden gewoon voor de natuurlijke mens. Als iemand volwassen wil worden, dan moet, ja, als je het wil, er zijn er voldoende die het niet willen. Nee, de Heer Jezus vroeg aan iemand, wil gij gezond worden? Toen dacht ik altijd, ja, wat een vraag zeg. Achteraf heb ik begrepen dat er legio zijn, legio vooral, die willen dat inderdaad niet. Die hebben er belang bij om ziek te blijven. Nee, in alle opzichten. Komt hun beter uit. Worden ze netjes verzorgd. Kunnen ze eisen stellen aan hun omgeving. En dat soort dingen meer. Wil je gezond worden, is de vraag. Nou goed, wil je volwassen worden? Gewoon als mens, los van geloof, christendom, wat ook, los van de Heer, wil je volwassen worden, dan moet je leren te blijven staan. Je moet leren jezelf te blijven. Ik zeg niet, je moet carrière maken. Ik zeg, je moet jezelf blijven. En je gevoel van eigenwaarde niet verliezen. Je moet trouw blijven aan jezelf en je eigen beginselen en dat soort dingen meer. Als mens. En wat de Bijbel nu zegt, is gewoon dit. Dat wij als christen precies zo zouden staan, blijven staan en zouden stand houden. Weerstand bieden, betekent dat dus, aan omstandigheden. En voor ons als kinderen gods geldt dat natuurlijk veel sterker. Het is niet helemaal hetzelfde, voor ons geldt het veel sterker. Omdat als wij wel meegeven en afwijken en niet staan blijven, verloochenen we daarmee onze Heer, die ons gekocht en betaald heeft en wiens eigendom wij zijn. En voor de natuurlijke mens geldt, als hij niet staan blijft, nou ja, dan gaat hij vanzelf aan het leven ten gronde. Dan wordt hij vanzelf ziek en of hij wordt gek. Van de frustraties en dat soort dingen meer. Ik zeg het maar in gewone taal, want zo zit dat gewoon, hè. Zeg maar. En dus zit er maar één ding op. Staan blijven. Zie dat je jezelf blijft. Als mens. Oké, maar daar hoef ik niet over te praten. Dat mag ik eigenlijk niet. Dus daarna zeg ik, als christen. Zie dat je blijft wie je bent. Een kind van God. Levend uit Gods hand en uit zijn genade. Dat de strijd met zich meebrengt. Ja, ik heb het dus gevraagd aan iemand, aan vader Jacob heette die. Vader Jacob. Katz van de achternaam overigens. Die, meen ik tenminste. Die zei, het leven is één strijdtoneel. Of was het leven is een pijpkaneel, dat ben ik vergeten. Maar er waren wat varianten op. Maar het leven is één strijdtoneel. Zo is het precies, ja, daar bestaat het leven toch uit. En ik zeg dan, als je dan toch moet strijden, omdat dat bij het leven hoort, dan, bij voorkeur, geef ik gehoor aan de oproep van de apostel Paulus. Die zei, strijd, de goede strijd. Namelijk die des geloofs. Maar daarover hebben we het weer een andere keer.